Hallo en welkom bij aflevering 142 van de Ed Honing Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf, hoe je als ondernemer een bedrijf online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Ed Honing en ik help ondernemers met een team om meer resultaat te boeken online. Vandaag het gesprek met Tom van den Berg. Als Analytics en Optimization Expert bij Online Dialog is Tom dagelijks bezig met het optimaliseren van de digitale omgeving van verschillende klanten. Daarnaast houdt hij van reizen en vindt hij het geweldig om nieuwe culturen te ontdekken. Naast reizen is sport een grote passie. Zo loopt hij veel hard, volgt het voetbal in ongeveer heel Europa en zijn er nog 10 andere sporten die hem interesseren. Met Tom heb ik het over hoe je betere keuzes maakt voor je website om de conversie te verbeteren. Wat kun je doen als je website niet veel verkeer heeft en AB-test niet veel zin heeft? Waarom de combinatie van psychologie en data interessant is voor bedrijven? En waarom het werken bij een bureau zo leuk is? En uiteraard hebben we het ook over zijn reizen in het Midden- en Zuid-Amerika en over, hoe kan het ook anders, voetbal. Veel plezier met de inzichten van Tom. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Honing Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Honing.
Deze podcast aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden... kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHonning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHonning.nl/Skyberate. Skyberate, SKYBERATE. Dankjewel. Ik zit hier met Tom van den Berg. We zitten bij Online Dialog. Ik zeg maar Social Dialog. Het zit zo in mijn systeem, social. En Tom heeft bij verschillende bedrijven gewerkt. Bij Pangea, T-Mobile, Rituals en dus nu bij Social Dialog. Hij heeft nog wel meer bedrijven gewerkt, maar dit zijn zijn laatste 4 bedrijven. En hij is altijd gek van statistieken, analyses maken en conversie. Welkom Tom in de podcast.
Dankjewel.
Jouw eerste keer in de podcast, zag ik op Twitter.
Klopt, ja. Je podcastdebuut.
Ja, precies. Je podcastdebuut. En we volgen elkaar al een tijd via Twitter. Dus dat is in ieder geval het meest het kanaal waar ik je het meeste zie.
Ja.
En grappig genoeg gaat het, de bericht die het meestal valt, gaat over voetbal.
Ja, dat in het weekend is er weinig online en statistiek wat ik deel. Nu is het voornamelijk voetbal wat ik volg.
Yeah.
Favoriete club is Ajax en verder volg ik eigenlijk alles wel in Europa. Dus ik vind het mooi om uitslagen te zien die voorbij komen. Zelfs amateurvoetbal, nog in mijn oude regio van mijn oude woonplaats Katwijk. Vind ik mooi om te volgen. Dus Twitter is daar toch wel echt een ideaal kanaal voor.
Yeah.
Een aantal lijstjes met tussenstanden. En dat gaat sneller dan menig app. Dus dat is mooi om te zien.
Ja. Jij bent bezig met optimalisatie. En heel veel heeft een link ook met psychologie.
Ja.
Het doel is dat je steeds meer beslissingen neemt op basis van data. En uiteindelijk zo dus bezoeken steeds beter begrijpt. Grappig genoeg is dat natuurlijk eigenlijk heel erg vreemd. Want wil je de bezoeker echt goed begrijpen, moet je gewoon met die mensen in gesprek gaan. Hè? Dus fysiek en ontmoeten en dan leer je ze het beste kennen.
Ja.
Maar jullie proberen te doen met data. Wat is het lastige daaraan en wat is het mooie daaraan?
Nou, ik denk dat het een en het ander niet uitsluit. Dus het is niet zo dat we alleen data doen of alleen met bezoekers praten. Of dat je zou moeten kiezen tussen die twee. Maar voor veel klanten waar we projecten voor doen, zie je dat ze gewoon heel veel bezoekers op de website hebben. En als jij 1 miljoen bezoekers per week hebt en je spreekt met 10 klanten, in hoeverre zegt de uitkomst van die gesprekken met die 10 klanten iets over het gedrag van die 1 miljoen bezoekers? En dat, ja, dat is iets wat je goed moet beseffen volgens mij. Want als je blind gaat varen op die input van die 10 bezoekers. En dat is toevallig een specifieke groep of een specifieke segment van je klanten. Dan kan je wel eens gaan optimaliseren voor iets wat misschien heel klein is. Of wat heel ander gedrag vertoont. Dus wij geloven echt al in die data van al die bezoekers. Om te zien wat de hoofdstromen zijn op je website en hoe die zich gedragen. En dat zegt natuurlijk niks over waarom ze dat doen. Of het verklaart het gedrag niet zo gezegd. Dus het laat alleen zien wat er nou gebeurt op de website. En uiteindelijk wil je wel door meer kwantitatieve input. En dat kan zijn door letterlijk met klanten te praten. Maar daar zijn ook wel slimmere manieren voor. Door surveys of door andere manieren van onderzoek. Om zo die link te leggen tussen oké, we zien hier op deze pagina een superhoge uitval. Of heel veel bezoekers klikken terug. Of ze blijven heel lang op de pagina zitten. Of er is een groot verschil tussen desktop en mobiel. Wat is daar dan de oorzaak van? Om eigenlijk daarna te gaan bekijken, oké, wat is nou een mogelijke oorzaak? En dat is een beetje hoe we die twee aan elkaar linken. En dat is ook eigenlijk de psychologie die wil graag meer snappen van wat is nou de reden van het gedrag. En dat vertelt de data je niet. Dat vertelt je alleen wat er gebeurt, maar niet waarom dat gebeurt.
En dat waarom, dat haal je uit onderzoek, zoals surveys?
Ja, deels wel. Maar het lastige is nog steeds dat 95% van de beslissingen wordt ongeveer, daar is ook een discussie over, maar laten we zeggen dat je heel veel van je beslissingen onbewust neemt. En een klein deel is maar bewust. En dat is maar beter ook, want als jij over alles heel bewust gaat nadenken, dan ben je heel erg moe na een hele korte tijd op een dag. En het is fijn dat je automatisme hebt, waardoor je heel veel dingen vanzelf gaan. Dus als jij dingen gaat vragen aan bezoekers, dan gaan ze er bewust over nadenken. En dat kan ook soms weer ander gedrag zijn dan dat je onbewust over nadenkt. En stiekem gebeurt er online heel veel onbewust, wat heel veel bezoekers niet doorhebben. Dus wij geloven ook wel in die zin, uit de data halen we bepaalde cijfers, gedragsinzichten en vervolgens gaan we eigenlijk voor veel van onze klanten een nieuwe variant bedenken van een bepaalde pagina, een bepaalde flow en die eigenlijk testen. Want het beste experiment is volgens ons toch wel dat jij gewoon in je eigen situatie zit, gewoon thuis op je laptop of op je mobiel. En vervolgens gewoon gedrag vertoont zoals elke normale bezoeker. En als je natuurlijk met iemand gaat praten een uur lang, dan heeft hij zich heel erg bewust van het feit dat hij in een onderzoekssituatie zit. En dat zijn toch wel twee dingen die je, het ene is niet slecht of goed, je hebt ze beide nodig denken. Alleen, ja, we zien toch dat het vaak daar misgaat, omdat bezoekers of bedrijven daar blind op gaan varen. En dat eigenlijk als belangrijkste bron van input beschouwen. En wij zien toch die data wel als iets wat belangrijker is in die zin.
Want je hebt het dan over 10.000 bezoekers. Maar hoeveel bezoekers zou je moeten hebben dat je een beetje iets hebt aan de data dan?
Nou, in principe maakt dat niet zo heel veel uit. Kijk, met 10 bezoekers in de week, dan kan je ze beter gewoon echt allemaal opbellen of uitnodigen bij je thuis. En vervolgens met die in gesprek gaan, bij wijze van. Maar vanaf 50 bezoekers per dag kan je prima een data-analyse doen. Om te kijken wat het gedrag is van die bezoekers. Dan neem je een periode van bijvoorbeeld 4 weken. Nou, dan heb je bij elkaar alweer 1000 bezoekers bij wijze van, of iets meer. En ook dan kan je de hoofdstromen van het gedrag op je website in kaart brengen. Wat wij vaak doen is dat we experimenteren gebruiken als een methode om te verbeteren. Dat kan dan niet. We zeggen wel, je hebt wel minimaal rond de 1000 conversies nodig per maand. Dat is een beetje een rule of thumb, zo gezegd. Is niet helemaal zo, maar voordat je kan gaan AB testen of experimenten kan gaan draaien. Maar nog steeds kan je de data gebruiken als input om te verbeteren. Alleen de methode hoe je dat valideert is niet een AB-test, maar is gewoon iets aanpassen en kijken of het effect heeft op jouw belangrijke KPI's.
Je gebruikt nu een aantal dingen door elkaar even om dat te ontrafelen. Ja, zeg maar. Je hebt het over 1000 bezoekers in eerste instantie, dan praat je over 1000 conversies. Een conversie is?
Nou, een conversie is eigenlijk het belangrijkste doel of metric op je website. Voor een e-commerce shop zoals bijvoorbeeld bol.com is dat heel duidelijk. Iemand moet een aankoop gedaan hebben. Voor een B2B website kan dat een e-mailadres bijvoorbeeld zijn of een contactformulier dat in is gevuld. Voor een dienst kan dat weer wat anders zijn, een dienst die afgenomen is. Dat is het belangrijkste KPI eigenlijk. En daarvan zeggen wij, voordat je gaat beginnen met AB testen, is de rule of thumb die we aanhouden minimaal 1000 in de maand. Want anders gaat het statistiek-wise gewoon heel lastig worden om effecten te herkennen in je data. En dan zeggen wij, misschien bedenk je al hele goede dingen, maar die ga je eigenlijk niet terugzien in je resultaten van je AB-testen. Dat wordt misschien een beetje technisch. Dus dan zeggen wij, oké, ga dan gewoon je analyse doen. Bekijk waar de grote lekken zitten op je website. ga een nieuwe variant bedenken van die specifieke pagina en pas dat gewoon aan en kijk wat het effect is op jouw belangrijke metrics. En als jij nog relatief weinig bezoekers hebt, zal je sneller die verschillen zien, zeker als je grote aanpassingen maakt.
Oké. En veel van de mensen die ik help en ook de luisteraars, ga ik vanuit, die hebben dus niet zulke hele grote websites ook niet zo, en ook niet zoveel bezoekers dus. En dus is het, als je tot de conclusie komt dat een pagina op je website eigenlijk niet doet wat je wil, dan kun je beter een nieuw ontwerp maken dan kleine aanpassingen.
Laat ik het zo zeggen, het is niet zo dat kleine aanpassingen per definitie geen groot effect kunnen hebben. Want het gaat natuurlijk wel om wat je aanpast.
Ja.
Kijk, als jij erachter komt dat 90% van de bezoekers op een bepaalde pagina net dat kleine zinnetje mist met die belangrijke informatie. Bijvoorbeeld voor een B2B website, ik bel je terug binnen een dag. En dat vinden ze misschien heel belangrijk. Dan kan die ene zin op de juiste plek op jouw pagina misschien wel heel veel impact maken.
Ja.
Dus dan is het een grote wijziging, maar meer vanuit de klant gedacht, als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Dus dat zijn dingen.
Maar hoe kom je daar dan achter? Want dat zijn wel echt hele kleine wijzigingen. Hoe kom je daar dan achter dan?
Nou, in eerste instantie kijken we echt, als we met de analyse beginnen, dan is het eigenlijk gewoon Google Analytics. Ik denk dat de meeste, ook kleine partijen, die kunnen dat redelijk makkelijk installeren. En eigenlijk is het wel, het eerste wat wel belangrijk is dat je trafficbronnen goed doormeet, dus je verkeersbronnen. Dus dat je goed ziet waar je verkeer vandaan komt. Komen ze uit Facebook, komen ze uit Google, komen ze uit e-mail, gaan ze direct naar je website. Wat is daar de verdeling en wat is vervolgens de belangrijkste pagina waar ze op binnenkomen?
Mm-hmm.
Misschien is dat bij jou bijvoorbeeld de homepage of een bepaalde product- of dienstenpagina of je contactpagina. Dat is net. En dat kan per trafficbron al verschillen. Dus dat is sowieso interessant om te zien. Is het via Facebook of Twitter anders dan via e-mail? Nou, en dan kan je bijvoorbeeld nog een onderscheid maken tussen bezoekers die op je telefoon op mobiel zitten of die op desktop zitten. Is het gedrag daar anders van bezoekers die binnenkomen vanuit die verkeersbron? Okay, dus dan heb je daar eigenlijk je eerste kleine analyse al gemaakt. Nou, dan kan je vervolgens gaan beginnen, oké, hoe lang zitten ze dan op die pagina? Vaak zegt dat wel iets over of ze. Een lange tijd is niet per se goed of slecht, maar dat zegt wel iets over het gedrag. Als ze 3 minuten op jouw pagina zitten, zijn ze waarschijnlijk aan het lezen. Als ze vervolgens allemaal weggaan, dus dat de exit rate is 80%, kan ook goed of slecht zijn. Misschien hebben ze gevonden wat ze zochten, maar misschien hebben ze niet die stap gemaakt naar de belangrijke conversie voor jou. Ja. En zo proberen we eigenlijk die hoofdflows in kaart te brengen. En we zien toch dat veel ook kleine bedrijven die sturen vaak op gewoon, okay, 30% komt vanuit Facebook en de conversie is 1%. Dat is de twee metingen die ze doen. Maar daartussen zit juist het interessante, want wat doet die bezoeker nou om tot dat punt te komen? Of waar haakt die onderweg af? Nou, als je dan bijvoorbeeld ziet dat op de tweede pagina gaat 80% verlaten de website. Dus heel veel mensen hebben daar blijkbaar, die vinden dat moeilijk. Of dan zou je kunnen gaan beginnen met een survey vanuit Hotjar. Gratis tool om eigenlijk feedback te vragen aan je klanten. Als jij met je muis richting het kruisje gaat, popt dat feedback dingetje in beeld. Wat is de reden dat je nu op het punt staat om de website te verlaten? Nou, dat laat je een aantal weken live staan en dan kijk je wat voor input daar uitkomt. En zo ga je, hey, iedereen geeft deze feedback. Nooit aan gedacht, want jij zit zo in je eigen bewuste wereld van jouw producten en jouw website. En die klant kan dat heel anders ervaren.
Ja. Ja,
en zo kan je, en misschien kan je uiteindelijk zelf vragen of je bijvoorbeeld contact op mag nemen. Of je geeft eens een keer een 50 euro bol.com bon weg om meer mensen te krijgen. Om zo weer meer feedback te krijgen. En zo kom je in gesprek met die paar klanten of met die paar bezoekers die je misschien maar hebt. En uiteindelijk is het zo stapje voor stapje eigenlijk optimaliseren.
Ja, de Hotjar, dat is Hotjar.com. Dat gebruik ik zelf ook op dit moment om heatmaps te maken van een aantal pagina's. Dat ik weet wat gebeurt eigenlijk op die pagina precies.
Ja.
Maar die survey tool die heb ik nog niet gebruikt. Dat is wel een goede tip.
Ja, ze hebben naast surveys hebben ze ook nog recordings.
Ja.
Dus dan kan je eigenlijk gewoon filmpjes terugkijken van je bezoekers. Dus dan heb je eigenlijk, die kan je gewoon live zetten. Volgens mij in de gratis versie.
100.
Ja, 100. Precies. Nou, kan je heel snel naar de belangrijkste events doorklikken, dus je hoeft niet hele sessies te bekijken. Hij ziet precies wanneer een bezoeker iets belangrijks doet, wanneer die scrolt of weggaat. En als hij niks doet, dan kan je daar doorheen. Dus dan heb je twee uur, binnen twee uur heb je redelijk snel door wat die bezoeker aan het doen is. En zo heb je kwalitatieve input die je eigenlijk combineert met de cijfers die je in eerste instantie vindt in je analytics pakket. En deze regel kan voor bezoekers die 10 miljoen of 10 miljoen bezoekers per maand of 100 per week. Dat is natuurlijk een klein beetje aantal is wel lekker. En dat is, het moeten er wel minimaal 10 per week. Weet je, dan zou ik eerst zorgen voor meer bezoekers op je website. En pas dan gaan kijken hoe maak ik mijn website beter. Dus dat is wel de stap die je dan op die manier moet doorlopen, denk ik. Want anders optimaliseer je gewoon voor te weinig en gaat het effect niet groot genoeg zijn uiteindelijk.
En dit klinkt alsof je... Aan de ene kant klinkt alsof je kunt het zelf doen, aan de andere kant klinkt het ook best ingewikkeld.
Ja.
Ja, dit Hotjar, dat is eenvoudig te installeren. Dat is een stukje code die je in je website plakt. En dan kun je door je webbouwer laten doen, dat kun je zelf doen, dat is niet zo ingewikkeld. Maar die survey die je dan stelt, die vragen zijn natuurlijk wel belangrijk. Wat zijn de juiste vragen die je moet stellen? Dus dat lijkt me dan best alweer ingewikkeld om dat echt goed zelf te doen.
Ja. Nou, eens. Tegenwoordig is natuurlijk zoveel te vinden op het internet. Er zijn natuurlijk tegenwoordig ook opleidingen die je kan doen rondom deze topics. Voor MKB'ers en voor grote bedrijven. Maar uiteindelijk, als je denk ik nieuwsgierig genoeg bent en echt voelt dat daar wat te winnen is, dan kan je online zoveel blogs vinden hoe precies beschreven staat, hoe jij vragen moet stellen. Zelfs hoe jij Hotjar kan implementeren via Google Tag Manager, Tag Management Systeem. Dus uiteindelijk kan je zelf denk ik heel ver komen. En als je denkt dat je er niet uitkomt omdat je misschien niet technisch genoeg bent of je wil focussen op juist je eigen diensten, want dat is jouw business natuurlijk. En dit is misschien iets wat er meer voor 10-20% van je tijd bij komt. Maar uiteindelijk wil je de 80% besteden aan gewoon je klanten helpen. En dat is net je product of je dienst. Dan moet je daar iemand voor inhuren.
Yeah.
En tegenwoordig zijn er ZZP'ers genoeg. Natuurlijk kost dat geld. Maar uiteindelijk, gebeurt tegenwoordig het grootste deel volgens mij online van alle aanvragen. Zeker ook misschien voor kleine bedrijven die gewoon geen winkels hebben natuurlijk. Dus dat is wel iets, je zou zelf kunnen beginnen. Uiteindelijk moet je daar misschien iemand voor aanhaken voor een aantal uur in de week om daar wat stappen in te maken. En dat zal een beginnende investering zijn. Maar uiteindelijk gaat dat terugverdienen.
Yeah. Je hebt, ga even naar jouw werkkeuze, zeg maar. Je hebt gewerkt aan die bureaukant en aan de klantkant, zeg maar, bedrijven die producten of diensten verkochten. Wat is nou het leukste om te doen?
Die vraag die krijg ik best vaak. Ook van bijvoorbeeld mensen die komen solliciteren hier, die dan aan de klantzijde zitten en dan zeggen, bureauzijde, is dat niet met heel veel klanten en nu wordt dat dan niet ingewikkeld? Is het niet gewoon fijn dat je één product en één dienst hebt? En ik moet zeggen, ik werk nu 2,5 jaar bij Online Dialog aan de bureauzijde en wat ik gewoon heel leuk vind is dat je juist van verschillende klanten verschillende resultaten krijgt te zien. En dat we met veel, alle collega's hebben een specifieke functie, maar we zijn heel erg gefocust op conversieoptimalisatie, dus het verbeteren van websites eigenlijk. En daardoor hebben we gewoon heel veel kennis op dat specifieke onderwerp hier in huis en daardoor leren we gewoon heel veel van elkaar. En bij grote bedrijven zie je dat er vaak 1, 2, 3, 4, behalve de Booking.com en de Airbnb's van deze wereld, waar honderden mensen bezig zijn met optimalisatie. Bij de meeste bedrijven is het maar een klein groepje. Dus voor mij was op een gegeven moment de leercurve bij die grote bedrijven, die werd minder. En soms was ik een beetje de enige die op de berg stond te schreeuwen van, we moeten daar iets mee. En de rest was gewoon lekker bezig met zijn eigen ding. En hier is dat juist, zijn we samen, in die zin hebben we eenzelfde doel, zeg maar. En hetzelfde gevoel van, we moeten daar iets mee.
Yeah.
Dus ik denk dat, als je begint aan je carrière, dat het sowieso goed is om beide is te ervaren. Aan de klantzijde, ik heb zelf bij T-Mobile gewerkt, groter bedrijf, meer politiek, leer je ook superveel van. Is zeker handig in je carrière als je daarna aan de bureauzijde belandt, want je snapt beter wat er bij klanten speelt.
Ja.
En dat is wel handig.
En bij Rituals?
Eigenlijk hetzelfde. Ik was daar de enige webanalist.
Precies.
En dat vond ik jammer, want dan leer je niet van andere mensen. Maar wel een Nederlands bedrijf. Dus met nog steeds een Nederlandse eigenaar dat super hard groeit. Tegen alle retail trends in groeien zij, openen ze elke week winkels. Gaan eigenlijk als een raket. Dus dat was super mooi daar.
Yeah.
Ja. Dus het heeft ja, voor- en nadelen. Ik denk dat het ook heel erg uitmaakt bij wat voor bureau je werkt. Ik denk dat dat... Want uiteindelijk hebben we superveel vrijheid. Er is eigenlijk geen, behalve de twee eigenaren, geen hiërarchie. Dus iedereen is gewoon gelijk. Dus je krijgt heel veel verantwoordelijkheid, waardoor je ook heel veel verantwoordelijkheid neemt. Want als die klant niet het blij is, dan kunnen ze direct, is het direct duidelijk door zeg maar, welk team daarop zit.
Ja.
Dus dat zorgt ervoor dat iedereen gewoon ja, echt wil knallen en resultaat wil halen. En dat is denk ik nou, volgens mij een goede manier van elkaar motiveren. En minder juist die hiërarchie zoeken die je soms wel wat meer aan de klantzijde misschien al ziet.
Want online dialog, hoe groot is het?
We zijn nu met 18 volgens mij, of 17. Ik weet niet precies, dan laatst zijn er weer voorbij gekomen, dus ik zou ze even moeten tellen. 17, 18, ja. Ja.
En twee eigenaren?
Ja, twee eigenaren.
Ton en Bart.
Ton en Bart. En daar is het ook de oorsprong van data en psychologie. Ton die is van oorsprong nog steeds webanalist. Doet het af en toe nog steeds, wat eigenlijk superleuk is. Dus inhoudelijk kan ik hem nog steeds analytics laten zien en zeggen en vragen hoe moet ik dit nou aanpakken. En Bart is de psycholoog. En die vonden elkaar ooit, ze dachten, hey, die combinatie data en psychologie, dat twee halve professoren samen zijn een bedrijf gestart en hebben nu gewoon mensen nodig omdat ze het werk niet meer zelf aankunnen. Maar het liefst zouden ze nog, ze doen nog steeds heel veel klantwerk ook gewoon zelf. Daarnaast het leiden van een bedrijf natuurlijk.
Ja.
Dus dat is denk ik... Nou, een leuke manier van managen in plaats van Tom, je was vandaag niet op 9 uur op kantoor, want daar zijn ze niet van. Nee. Dat mogen we lekker zelf uitzoeken.
Een van de dingen die zij ook, of die jullie ook doen, zeggen, is Conversion Hotel.
Ja, klopt. Het
is een groot evenement elk jaar weer, op Texel, een weekend.
Ja.
Ik ben nog niet geweest, maar als ik dan weer de beelden zie, dan denk ik, oh ja, ik had er toch even bij moeten zijn. Maar het is voor mij ook dan weer, eigenlijk is het net iets specifiek voor mij.
Ja, ik kan me wel voorstellen.
Maar toch heb ik een paar keer gedacht, oh, ik moet er heen. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd bij Conversion Hotel?
Het belangrijkste wat ik heb geleerd op Conversion Hotel?
Dit jaar.
Wat ik interessant vond, was een talk van Ronnie Coavey. Hij is eigenlijk verantwoordelijk voor conversieoptimalisatie bij Microsoft. En zij doen, nou ja, dat is echt voor... Zij zijn de beste van de grote bedrijven qua optimalisatie. Die doen volgens mij 15.000... AB-testen per jaar. Maar wat hij zei, wat heel belangrijk is, zorg dat je achter die ene metric of KPI komt waarvoor je optimaliseert. En wat je toch vaak bij veel, ook bij onze klanten ziet, is dat er verschillende KPI's zijn. Dus het is niet alleen het aantal conversies, maar het is ook misschien de gemiddelde orderwaarde of het aantal aankopen per klant. En als je uiteindelijk daar conflict in krijgt, dus dat je uiteindelijk een resultaat vindt in een verbetering die voor de een goed werkt en voor de ander slecht, dan ga je het dan doen of niet? En die wil je eigenlijk vooraf, wil je dat duidelijk hebben. Waar optimaliseren we eigenlijk voor? Wat is die ene metric? Of misschien is het de combinatie van twee, kan ook. Maar vooraf is het heel belangrijk dat die ene metric gewoon duidelijk is en dat helder is voordat je begint. En ik denk dat dat voor kleine ondernemers ook geldt. Wat vind jij nou, wat is het allerbelangrijkste op je website? Wil jij alleen maar e-mailadressen verzamelen? Is het die contactaanvraag? Is het misschien een combinatie van die twee? En hoeveel waarde hebben ze dan? Daar kan je best wel goed over nadenken, volgens mij, voordat je...
Ja, als ik naar mijn eigen site kijk, en ik denk, en dat is ook wat ik promote bij mijn klanten, is dat je, als je informatieve pagina's hebt, dus een artikel in je blog bijvoorbeeld, dan is het een e-mailadres kun je te pakken te krijgen. Ja. Als je een salespagina hebt, in mijn geval zijn het diensten, is het een aanvraag voor een offerte.
Ja.
Dat zijn, dus op een pagina is het heel duidelijk, is één conversie. Dat is ook altijd wat ik promote in mijn video's. Ik probeer niet allerlei call to actions te mengen op een pagina. Zorg dat er één call to action op elke pagina is en dat die helder is. En dat is heel vaak niet zo. Er zijn heel veel afleidende elementen in een pagina die ervoor zorgen dat de belangrijkste call to action onder wordt gesneeuwd en niet het resultaat levert wat je verwacht. Als je de pagina bekijkt, ook voor mij heel logisch is dat je dat denkt, ja, dit gaat nooit lukken op deze manier.
Ja.
Maar toch, voor een klant is dat heel moeilijk.
Ja, eens. En ik denk dat het komt omdat hij misschien niet precies weet wat nou de... Ja, misschien is juist dat jouw dienstenpagina een offerteaanvraag wel een stap too far. Ja, dat weet je natuurlijk niet, daar kan je mee testen. Maar te veel aanbieden is natuurlijk in die zin sowieso. Soms is het handig om wel een soort subtiele tweede optie erbij te geven.
Ja.
Om een keuze te geven. En dan wordt de keuze niet wel of niet aanvragen, maar welke van de twee.
Ja. Hoe zou je dat doen?
Nou, ik kan me voorstellen als jij voor het eerst op jouw website komt en je leest iets over jouw diensten, dat je niet gelijk een offerte aanvraagt, maar dat je misschien eerst een keer wil bellen of de 10 tips over jouw zeg maar specifieke markt wil ontvangen, voordat je eigenlijk de volgende stap zet naar contactaanvraag. Dat is natuurlijk wel of een offerte aanvraag in dit geval.
Leidt dan die tweede stap niet te veel af van de belangrijkste conversie, het krijgen van offerte aanvragen?
Ja, dat is die funnel. In die zin moet je goed in kaart brengen volgens mij, want misschien dat minder mensen die offerte invullen, maar dat zijn uiteindelijk natuurlijk wel weer sneller klanten. Dus dan zou je eens mee kunnen testen, oké, is het handig om direct naar de eindconversie te gaan, naar de belangrijkste KPI toe, of is het handig om eerst een soort tussenstapje te maken, maar wel contactgegevens te verzamelen, waardoor je in gesprek gaat met die potentiële klant. Maar ik ben met je eens, als je het te veel tegelijk aan gaat bieden, dat die zoeker helemaal een soort los raakt op je website. En dat wil je volgens mij niet.
Nee, ik zie op echt bijna elke homepage van pagina's die website die ik onderzoek, zijn er altijd 5, 6 opties. Ze willen eigenlijk al hun diensten gelijk in beeld brengen.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar opleidingsbedrijven.
Ja.
Die op hun homepage zijn alle opleidingen, of in ieder geval heb je toegang tot alle opleidingen. En als bezoeker heb je echt gemiddeld genomen, tenminste als ik objectief naar kijk, geen enkel idee waar je moet zoeken.
Ja.
Dat is wat ik veel zie, wat veel gebeurt.
Ja.
Hoe kan je dat nou makkelijk veranderen?
Ja, volgens mij is het heel belangrijk om te snappen, als die bezoeker op de homepage komt, wat komt hij daar dan doen? Want jij zegt nu, ze bieden alle opleidingen aan, maar misschien weet die bezoeker helemaal niet welke opleiding die gaat doen.
Precies.
Dat zou een aanname kunnen zijn, want anders had hij wel gezocht in Google naar een specifieke opleiding aan, dan komt hij daar ook op binnen. Dus eigenlijk moet je hem helpen om de juiste opleiding te vinden in dat geval. En de vraag is of dan de juiste methode is om alle 150 opleidingen die je hebt voor zijn neus te zetten. Of misschien hoofdcategorieën. Of eerst eens een aantal vragen te stellen. Ben je op zoek naar social media of juist meer voor je website. Weet je, dus de verschillende categorieën. En zo uiteindelijk naar de juiste opleiding toe te komen. Maar als je ze alle 150, ja, dan denkt hij van oké, ik moet het allemaal gaan lezen.
Nee, niet dus.
Volgens waarschijnlijk niet, dus nee. Dan haak je af.
Nee.
Dus in die zin is het ook weer belangrijk. Hij komt op de homepage, oké, wat komt hij daar dan doen? En dat kan je natuurlijk gewoon vragen. Als een bezoeker meer dan 10 seconden op je homepage zit, vraag hem eens een keer, joh, wat is de reden van je bezoek?
Yeah.
Deze website. Okay. Iedereen komt hier om te zoeken, maar op heel veel websites komen bezoekers om in te loggen op de homepage. Ja, dan kan jij van alles gaan doen. In het menu en op de voorkant, maar als gewoon 60% gaat inloggen, ja, in hoeverre moet je dan wel beginnen met optimaliseren op die homepage? Het is meer een soort portal.
Ja. Naar de inlog. En die vraag stel je bijvoorbeeld ook met Hotjar?
Ja, die zou je met Hotjar kunnen stellen. Er zijn meerdere tools voor. Hotjar is in die zin vrijwel gratis, bij wat meer bezoekers niet, maar dan is er vaak ook iets per budget beschikbaar om €50 in de maand te betalen of €80, ik weet niet precies wat
het is. Ja, ik weet ook niet precies wat dat is uit mijn hoofd, maar
het is niet veel.
Precies, dus
je kan het ook zelf maken en toen zijn er zoiets, maar uiteindelijk, ja, de tools zijn er gewoon, dus daar zou ik vooral niet te veel tijd aan besteden.
Nee.
Die paar tientjes per maand gewoon lekker uitgeven, want zij zitten, dat is hun core business, toch?
Eens. Hey, en jij blogt ook veel op andere websites? Dat heb je in ieder geval veel gedaan.
Ik probeer de laatste tijd weer wat meer op te pakken.
Ja. het blijft lastig, hè? En werken en gewoon bloggen op andere sites.
Ja.
Wat haal je daaruit voor jou? Wat betekent bloggen op andere sites voor jou? Want je hebt nogal gevarieerde blogs waar je schrijft. Hè? Het gaat over sport en het gaat over goede doelen. Het gaat over marketing.
Ja, dat klopt. Van alles. En vooral de blogs waar ik wat ik het leukste om over te schrijven is wat waar echt mijn interesses liggen. Dus, of de problemen die ik tegenkom in mijn werk. Mijn laatste blog die ging echt heel specifiek over het beheren van segmenten in Google Analytics. En het was letterlijk omdat ik bepaald iets niet kon vinden in Google Analytics. En eigenlijk heb ik door die blog en te beschrijven, oké, dit zijn alle opties die er zijn, wel een reactie gekregen van iemand. En met iets wat ik zelf nog niet gevonden had, waardoor ik nu wel een stap verder ben. Dus soms is het ook wel, als je je probleem zeg maar beschrijft in een blog, maar wel ook wat dingen uitzoekt die je al doorlopen hebt, dus niet alleen de vraag stelt, krijg je wel een mooie discussie.
Yeah.
Dus dat vind ik altijd leuk om op die manier en de kennis te delen, want wij geloven vanuit Online ook heel erg in gewoon kennis delen met die willen we niet voor onszelf houden, die moet gewoon de markt in, zodat het niveau van de hele markt eigenlijk in die zin omhoog gaat, zodat meer mensen gaan begrijpen over hoe je website zou moeten optimaliseren en hoe je data en psychologie combineert. Dus we vinden het gewoon heel leuk om, om die kennis te delen. En daar krijgen we ook de tijd voor. Dus dat, dat is mooi.
Maar doe je dat dan liever op jullie eigen site of doe je dat liever op andere sites?
Ja, dat is interessant. Dat is een discussie die we ook hier intern vaak hebben. Dus vaak die we regelmatig hebben. Volgens mij is voor beide wat te zeggen. Sommige externe platforms. Wij kijken dan vaak naar een internationaal. Heb je bijvoorbeeld Conversion XL, een grote blog. In Nederland is bijvoorbeeld Emerce, Marketing Facts zijn wat grotere blogs op online marketinggebied. Daar is meer bereik. Dus dat is ja, meer bezoekers of meer personen lezen jouw verhaal. Alleen uiteindelijk is het natuurlijk ook fijn als die bezoekers jouw verhaal lezen op onze eigen website. Want dan kan je sneller de link leggen met jouw eventuele diensten of jouw belangrijke KPI. Dus we zijn nu een beetje aan het zelf ook aan het spelen en aan het experimenteren met wat werkt nou waar. En eigenlijk verdelen we het nu. Dus sommige verhalen willen we meer de marketing brengen om zeg maar dat te delen met meer mensen. En sommige specifieke verhalen of sommige verhalen doen we bewust op onze eigen blog. Om daar... om die bezoekers, het zijn er misschien wat minder, maar ze zitten in ieder geval wel op onze website.
Ja,
dan precies. Kunnen we daar wat simpele dingen mee doen.
Ja, ik denk ook altijd dat het heel belangrijk is om je eigen domein op te bouwen.
Ja, nee, zeker. Uiteindelijk op lange termijn voor SEO-wise, als bezoekers natuurlijk gaan zoeken, komen ze bij jou uit. Dus dat is sowieso interessant.
Ja.
Uiteindelijk is het natuurlijk helemaal mooi als ze jouw website gaan zien als de place to be op dat specifieke onderwerp. Dus dat ze eigenlijk gewoon al letterlijk naar onlineduidelijk.nl gaan of naar onze blog gaan om daar te zoeken naar de interessante artikelen.
Ja.
Dat is volgens mij de ultieme situatie. Maar ook daarin zijn we, zetten we zeg maar stappen. We hebben nu ook echt iemand die puur content bij onlineduidelijk zit. Dus content manager. Die ons helpt in die verhalen. Dus wij zetten eigenlijk de inhoud op en zij helpt ons die verhalen te maken.
Okay.
Dat werkt supergoed.
Maar ik vind het ook al een interessant punt voor ondernemers. Moet je nou schrijven op je eigen site? Ja, dat denk ik ook altijd.
Ja.
En daarnaast is het slim om op hele specifieke sites te schrijven waar jouw leads komen. Zeg maar, zodat als je site op die bereik hebt, dat je daar gebruik maakt van die bereik.
Ja.
Dus in principe moet je volgens mij ook allebei doen. Ja, en als je een soort... Dus je één keer de maand op je eigen blog schrijft en twee keer per maand op andere blog schrijft, dan voor mij kom je een heel eind.
Ja, nee, eens. En kijk, zeker als je begint, heb je die bezoekers niet op je eigen website. Dus dan kan je daar heel veel verhalen gaan plaatsen. Maar je moet ook zorgen dat je een beetje rugwijd in de markt gaat geven, volgens mij.
Ja.
Dus dan is het zeker handig om ook op andere blogs te posten.
Hey, een podcast, want dit is je debuut, maar... is dat niks dan van online dan ook?
Nou, ik zat er toevallig vanochtend, voordat we hier aan gingen beginnen... Er is in Amerika is het volgens mij al wat langer groot podcast. Ik heb één keer wel een presentatie gezien over hoe het daar groeit. Dat is, je merkt toch wat de laatste jaar, twee jaar, volgens mij, weet jij waarschijnlijk beter dan ik, veel maand opkomen is.
Nee, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Dus ik ben niet zo heel erg bewust bezig van hoe erg het opkomt. Maar het grappige is wel dat wat je heel erg duidelijk ziet, is dat mensen steeds meer luisteren naar podcast terwijl ze andere dingen doen. Hè? Strijken, hardlopen, wandelen, zingen. Maar ook tijdens het reizen. En wat je bijvoorbeeld ziet in auto's is dat het heel gebruikelijk wordt om jouw eigen opnames te beluisteren, om eigen dingen te beluisteren die je zelf hebt opgenomen of die je van andere opnames doet. En dus daarin zie je dus dat het heel makkelijk is om een podcast te beluisteren in auto tegenwoordig in Amerika.
Ja.
En dat zal in Nederland straks ook gewoon gebeuren.
Ja, nee, dus misschien is het wel een wijs goed idee om als eerste versie-optimalisatie podcast te starten. Dus,
en video?
Video doen we wel. We hebben zelf ook drie keer per jaar een event hier op kantoor, Dialoog Donderdag.
Ja.
En daar maken we gewoon video's van. Een Conversion Hotel bijvoorbeeld, alle sprekers hebben een video, die delen we op ons webanalystenblog, wat onderdeel van Online Dialoog is. Dus video doen we zeker dingen mee. Maar podcast, ja, in die zin is het natuurlijk wat je zegt, je bent meer... Een blog moet je echt lezen, dus dat kan je niet nou te doen, een video kijken. Ja, je kan natuurlijk een video afspelen, maar goed, dan is het eigenlijk net een podcast.
Ja.
Als je er niet naar kijkt, inderdaad. Ja. In die zin is het natuurlijk een podcast... Volgens mij is het vooral dat het heel makkelijk wordt gemaakt om het af te spelen. Want je hebt heel veel SoundCloud, maar er zijn ook heel veel podcast-websites waar je gewoon heel makkelijk mensen kan volgen.
iTunes,
precies.
Podbean,
noem
maar op, Stitcher. Er zijn er zoveel platformen waar je dat kunt doen.
Ja.
Maar video, ik vind zelf bijvoorbeeld in de branche, zeg maar, is de Whiteboard Friday. Waarbij hij respect of SEO, Rand Fishkin.
Ja.
Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat je dus, zoals je zegt, dat je de kennis deelt in de markt. En dan is een video een heel mooi middel. Omdat je op die manier heel erg intens contact maakt met, in dit geval, Rand Fishkin. En dus niet ja, en allerlei verschillende schrijvers die op de site van Sam Rush,
Seomos.
Kijkt. Hè. Dus je maakt gewoon heel intensief contact met de oprichter, bedenken van alle dingen die Seomos doet.
Ja.
En dat vind ik mooi.
Ja, het is in die zin persoonlijker dan een stuk platte tekst.
Ja, 100%.
Dus ik denk dat we toch maar eens goed moeten gaan bekijken of we niet de podcast kunnen inzetten bij online dialog. Ik dacht er zelf nog wat over na te denken. Op zich, als je kijkt naar de apparatuur die je nodig hebt, is dat...
Stelt niks voor.
Want Ton doet vaak bijvoorbeeld een van de oprichters dan, als hij naar een event gaat, neemt hij ook een cameraatje met een handheld mee en interviewt hij gewoon 5 mensen.
Precies.
Over wat heb je vandaag geleerd, wat is je grootste uitdaging op het gebied van conversieoptimalisatie, maak hij een videootje van.
Ja.
En plaatsen op Vimeo en delen we in de nieuwsbrief en met onze bezoekers op de website.
Ja, dat is simpel.
Dus precies. Je hoeft tegenwoordig geen hele grote kennis van techniek meer te hebben, volgens mij, om dit soort... Het kan zelfs met je telefoon, denk ik, als je het wil.
Nee, omzet. Ik denk dat zeker de wat luxere telefoons, de iPhones, maar ook de top Samsung-modellen, die hebben gewoon een hele goede beeldkwaliteit en ook een hele goede geluidkwaliteit. Daar kun je heel goed mee werken.
Ja.
Hey, je schrijft op verschillende plekken, als Tom. Dan ben je medewerker van Online Dialog. Je hebt geen eigen website.
Nee, dat klopt. Ik had vroeger tomblog.nl, maar er is ooit een keer wat misgegaan met een soort virus-hack in mijn WordPress en die heb ik nooit meer teruggebracht. Ik heb wel al een blog nog die ik toen geschreven heb, dus die zijn niet verdwenen. Ja, eigenlijk is het nu door de tijd, je merkt toch wel als je bij een bureau werkt dat je iets soms drukker ook bent buiten de normale kantooruren op, zeg maar. Daarnaast ook nog een vriendin, af en toe sporten, vrienden, dat je toch merkt dat die website dan... uiteindelijk niet meer terug is gekomen. Wat eigenlijk best een zonde is. Want als je daar gewoon af en toe verhalen schrijft, is het ook misschien meer je personal branding dan juist vanuit het bedrijf gezien.
Ja, precies.
Dus ik heb ook wel af en toe andere ideeën met websites die ik op wil zetten. Dus ik heb wel een flinke lijst domeinen bij mijn hostingpartij. Maar uiteindelijk moet het er nog van komen om het allemaal een keer goed in elkaar te zetten. Dus dat is eigenlijk puur een tijdsissue. Omdat ik gewoon wel 40 plus uur in de week werk. Dus dan... is het toch lastig om nog die 2 avonden in de week te pakken om zoiets helemaal uit te werken.
Ja, dat is
herkenbaar. Ik vind het eigenlijk slecht van mezelf, hoor. Dus het is goed dat je het nog een keer aangeeft. Misschien dat deze social pressure nog een beetje
werkt. Kijk, het grappige is natuurlijk, ik kom je tegen en ik volg je Twitter. Maar je hebt natuurlijk gewoon best wel een naam op verschillende platformen door je blogs. Hè, en dan, voor mij was het heel logisch dat je ook gewoon je eigen merk opbouwt, zeg maar.
En
ik denk ook dat als je waar je ook werkt, wat je ook doet, of je nou zelfstandig bent of dat je een medewerker bent, als je je eigen merk uiteindelijk opbouwt, ik denk dat dat altijd beter voor je is.
Ja.
Ik ben daar misschien heel erg zelf voorgenomen dat je dat altijd zou moeten doen.
Nou, ik denk dat het zeker voor je, bijvoorbeeld voor het verloop van je carrière, nu zit ik gelukkig in een branche op dit moment, waar de tekort is aan mensen. Dus in die zin hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Maar volgens mij moet je altijd wat verder denken dan volgend jaar in die zin. En het is ook gewoon leuk om te doen.
Ja, precies.
Je hebt ook contact met mensen waar je misschien daarvoor nooit aan gedacht had. En dat is wel natuurlijk het mooie. Het gaat verder dan je standaard vriendenkring in die zin.
Precies. Een ander ding waar we het nog niet over hebben gehad, is, want dat heb ik ook dan wel een beetje van je gevolgd op Twitter. Je gaat ook af en toe wat verder op reis. En dan ga je ook wat langer weg, zeg maar. Je krijgt die ruimte ook hier om dat te doen. Dat scheelt natuurlijk ook.
Ja.
Wat zijn zoal reizen die je hebt gemaakt?
Na mijn studie ben ik 8 maanden in Zuid-Amerika geweest. En ik ben afgelopen zomer ruim 2 maanden in Midden-Amerika geweest. En eerder al een paar keer in Azië. Maar die... de linkerkant, zeg maar, van Europa, als ik het zo mag zeggen, de Zuid-Amerika, Midden-Amerika kant bevalt me iets meer dan de Azië kant.
Waarom?
Ja, dat Spaanstalige, ik spreek een klein beetje Spaans, dat is gewoon leuk om met lokale mensen in contact te komen. In Azië is het toch lastig om met de lokale Thai een heel gesprek te voeren, want mijn Thai is niet heel goed. En ja, ik vind de natuur aan die kant van de wereld toch iets, zou ik zeggen, mooier misschien. Als je kijkt naar het zuiden of naar Argentinië, Patagonië, Machu Picchu, de zuidvlaktes, Galapagos eilanden, de park in Costa Rica. Die zijn wel zo impressive dat ik liever die kant op ga dan de drukte van Azië eigenlijk ook. Ook als je kijkt naar het aantal mensen wat daar woont bijvoorbeeld. In Panama en Costa Rica wonen maar tussen de rond de 5-6 miljoen mensen. Nou, als je naar Thailand gaat, dan is het daar toch een stuk drukker. Veel mensen gaan naar Azië om het eten, want dat is daar wel beter. Dat moet ik toegeven. Maar goed, dat is voor mij niet de belangrijkste reden om om naar Azië te gaan. En wat ik daarnaast mooi vind is dat het voetbal goed beleefd wordt in die kant. Dus ik ben in Argentinië toen ik daar was, zeg maar 6-7 wedstrijden geweest. En ja, soms zou ik die passie de Nederlanders ook gunnen. En dan hadden we misschien nu wel volgend jaar naar het WK gegaan. Als je ziet hoe ze daar voor de land strijden, nou dan denk ik af en toe echt, jongens, kom op. Jullie mogen echt blij zijn dat jullie daar op het veld staan voor het Nederlands elftal.
Ja.
Dat zit, nou ja, als je zag wat er gebeurde toen Panama voor het eerst naar het WK ging. Toen was ik toevallig ook aan die kant. Nou, die president die riep een officiële vrije dag uit. Mensen in hotels en hostels zeiden tegen de mensen die daar aanwezig waren. Ja, we weten niet of jullie morgen ontbijt krijgen. We hebben vrijgekregen van de president. Wij gaan de straat op een feest vieren en jullie zoeken het maar uit. Dus dat, ja, die passie is echt mooi om te zien.
Nee, ik heb zelf heel bewust het kampioenschap van vrouwen meegemaakt. Hè? Ja. Dames voetbal. En mijn dochter voetbalt ook, dus dat helpt natuurlijk dat je daar wat meer in zit. Ik zit zelf natuurlijk ook heel erg diep in het voetbal. Dat weet iedereen wel als het goed is met assistent, scheidsrechter en scheidsrechter. Maar ik vond zeker, de passie was zeker aanwezig. Hè? Als je kijkt, en ook de strijd op het veld was zeker aanwezig. Hè? De kwartfinale was in Doetinchem. In mijn eigen stad. En de halve finale en de finale waren in Enschede. In het stadion van SC Twente. Nou, daar past toch 5.000 mensen in. En het was gewoon de grote passie. Maar ook bij de tegenstanders die er zaten. Het was gewoon het was echt mooi om mee te maken. Maar ja, toen dit eenmaal voorbij was, was daarna nog natuurlijk de huldiging. Dat is natuurlijk ook wel mooi te zien in Utrecht. Daar ben ik niet heen geweest. Maar voor de rest is... Ja, is dat het dan wel een beetje? Ze worden nu topploeg van het jaar, misschien. Dat is in ieder geval genomineerd.
Ja.
Dus daar houdt het wel een beetje mee op, zo'n beetje. En zeker de minachting van veel mensen. Van het damesvoetbal. Ja, ze hebben wel een kampioen geworden. Het lijkt nog niks op met de heren en zo. Ik vind dat zulke vreemde definities. Weet je? Zij hebben gewoon op hun manier ontzettend gestreden en gewonnen uiteindelijk daarmee.
Ja, ik zie ook niet zo goed in waarom je dat zou moeten vergelijken. Met elkaar.
Het is niet te vergelijken.
Nee, dus waarom zou je dat continu doen?
Ja.
En ja, natuurlijk gaat er minder geld in om, maar volgens mij heeft het ook met die historie te maken. En ja, het mannenvoetbal in die zin is al veel langer aanwezig.
Ja.
Er gaat meer geld in om. Maar ja, wat maakt dat uit, zou ik zeggen, als zij Europees kampioen worden, is die prestatie in die zin net zo knap als dat Nederlanders dat zouden worden.
Ja.
De mannen dan in dit geval. Dus volgens mij moeten we daar niet heel veel discussie en tijd aan besteden. En vooral gewoon ze supporten in die zin.
Maar het is wel, en we kwamen hier natuurlijk op omdat je het had over de passie met het voetbal.
Ja, dat zag je wel meer terug. Het is wel wat minder, bij de mannen zie je toch wat meer dat verwende gedrag soms. En dat ze al op een 20ste zoveel geld verdiend hebben dat ze gewoon daar helemaal in doorslaan. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met wielrennen, wat daar verdient gewoon 90% van het peloton ook bijna niks. Of heel weinig. En als je ziet hoeveel uur die mensen moeten presteren elk jaar.
Ja.
Dus dat is niet te vergelijken met voetbal. 3 weken door Frankrijk fietsen, 3.500 kilometer, dat is gewoon echt, die hoor je ook niet. Tenminste, weet je wel. Dus af en toe worden natuurlijk de dopingverhalen, maar dat is iets anders. En ik denk dat juist het mooie wel van sport is, dat het meer teruggaat naar de essentie in plaats van alle bijzaken.
Ja.
En dat zie je in mannenvoetbal natuurlijk. Er zijn genoeg voorbeelden van voetballers die gewoon helemaal doorslaan omdat ze te veel geld verdienen. En dat is jammer, denk ik.
Ja, dat is de excesses natuurlijk. Die zorgen voor verkeerde beelden. Terwijl elk weekend zie ik natuurlijk ook hoe het om veld naartoe gaat. Waarbij het vaak met veel pas gespeeld bij de jeugd. Bijvoorbeeld like fluit. En tegelijkertijd nemen ze het gedrag ook over van wat ze op tv zien. En dat is de andere kant. Wat zou jij nu nog mee willen geven aan de luisteraar als een belangrijke tip? Wat zou je ze nog willen zeggen wat ze moeten doen?
Op het gebied van online?
Maakt
helemaal niet uit.
Nee.
Oeh. Dat is een goede vraag. Ik heb niet over nagedacht van tevoren.
Dat is niet, hè?
Ik denk vooral, probeer vooral gewoon dingen te doen. Dus misschien zitten er nu in dit topic ook heel veel tools en onderwerpen waar je nog nooit van gehoord hebt. Ik heb ook geen opleiding gevolgd in dit vakgebied. Ik heb bedrijfswetenschap gestudeerd. Nou, het ging echt nul over online in die tijd. En dat was 8 jaar geleden. Dus dat is nog niet eens heel lang terug. Maar uiteindelijk is er zoveel zelf te vinden. En je kan zo ver komen door gewoon blogs te lezen. Mensen te vragen. Iedereen, vaak willen mensen juist hun kennis delen. Als ze op dat gebied veel weten. Kom in contact met ze. En zorg ervoor. Wees niet bang. Want tegenwoordig willen mensen gewoon je helpen. Ik denk dat het gewoon een stukje durf is in die zin. Om een stap verder te komen met jouw bedrijf en waar jij mee bezig bent. Dus blijf vooral niet zitten in je eigen kantoor en denk dat je alles zelf moet regelen. Maar ja, stap naar buiten toe. Ga dingen lezen, zelf proberen. En benader ook gewoon mensen die je nodig hebt voor kennis of om een stapje verder te komen. dat is denk ik wat mijzelf altijd heel erg geholpen heeft. In die zin ben ik redelijk proactief en niet bang, zeg maar. En dat brengt je wel, kan je ver brengen.
Ja. Nou, super.
Dat zou mijn tip zijn. Super.
Dankjewel, Tom.
Oké, ja. Bedankt, Erno.
Dat was het gave gesprek met Tom. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show142. Als je mij en mijn team een groot plezier doet, abonneer dan op de Erno Hanning Show in jouw favoriete applicatie. Bijvoorbeeld op iTunes. Je gaat dan naar iTunes, je zoekt de Erno Hanning Show op en klikt op het plusje. En klaar is Clara. Heb jij een reactie op deze podcast? Heb je een vraag aan mij of aan Tom? Stuur me dan een e-mail op podcast@ernohanning.nl. Heb je een opmerking, een reactie, een vraag over deze aflevering of over mijn podcast? Stuur dan een mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergaaf van jou. Tom kun je bereiken op Twitter op @tomvdberg1. Cijfer 1. Tomvdberg1. Graag tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.